Jean-Paul, het woord is aan u. Ik ben heel blij dat ik Jean-Paul aan jullie mag voorstellen. Ik ken Jean-Paul al heel lang.
40 jaar. Vanaf hij hier is. 40 jaar.
Destijds hadden we koffiebar overleg. Hè? En zo reden we alle koffiebars van Limburg af. En nou, prachtige tijd. Ik ben Jean-Paul een beetje uit het oog verloren. Maar op een leidersontmoeting zaten we samen aan tafel. En Jean-Paul vertelde over hoe hij bad voor zieken. En de prachtige wonderen die hij daarin meemaakte. Het was echt verbazingwekkend. Ik was er enorm door ontroerd. En ook, het werk van de Heilige Geest, wat ik zelf weer herontdekt had. En wat bij Jean-Paul ook gebeurd is. En dat je dan elkaar weer ontmoet. Ja. En door elkaar ook bemoedigd wordt. Ik vond het fantastisch. En ik ben enorm blij dat ik hier. En vooral ook van hoe hij dat doet. Zo heel eenvoudig, geen spektakel, geen grote shows. Hè. En dat we zo echt op een hele eenvoudige manier in onze gemeentes voor elkaar kunnen bidden. En dat heb ik eigenlijk van hem gezien en ik vond het zeer bijzonder hoe je dat deed op de workshop bij SOFA. Ik vond het fantastisch. En we zijn echt benieuwd wat God vanavond gaat doen. Heel veel zegen.
Ja, dankjewel. Ja, fijn. En dankjewel ook voor de uitnodiging, het vertrouwen ook. Moet je die hebben?
Ja, misschien
toch. Nog wel. Inderdaad, ik ben januari 61, 43 jaar geleden, wedergeboren als christen. Maar ik was al christen, als een katholiek, hè? Ook christen. En wij kennen elkaar al. En aan onze baard te zien zijn we ongeveer even oud. Ja. En het haar, ja. Dat durf ik nog niet zeggen. Goed, ik kom uit de Fruitstreek, Sint-Truiden. Hier is een naam Peer, maar ik zit in de streek waar de peren zijn. En ik ben 43 jaar christen, 42 jaar getrouwd. Ik heb een zoon van 39 en een dochter van 35 en 6 kleinkinderen. Maar ik moet mijn tijd gebruiken om jullie wat getuigenissen te geven. Ik sluit me aan met wat Gerrit heeft gezegd ook zojuist. En het is helemaal juist. En ik ben een jaar of vijf, zes jaar geleden in die bediening gestapt dat ik meer ging uitgaan en met mensen bidden. En dat was op een moment, er was een cursus voorgesteld, ik heb die cursus gevolgd en daar zeiden ze mij, kijk, er is, als de Heer Jezus bidt, dan zie je dikwijls als hij voor de zieke bidt, dat hij op een gebiedende manier bidt. Ja, de schoonmoeder van Petrus, die lag met koorts te bed en hij bestraft de koorts. Moeilijk, hè? Moeilijk in de zin van, als ik griep heb, dan is een symptoom koorts. Dus koorts is niet de oorzaak, griep was de oorzaak. Maar de Heer Jezus bestraft die koorts, dus hij zag meer dan wat wij zagen, bij wijze van. Hè? En die vrouw genas. Ik wil heel kort nog verder aansluiten met wat Gerrit ook zei. En vooral, wij hebben de herziene staten vertaling. Het is een goede vertaling. We hebben de vorige was de NBG-vertaling, is ook een goede vertaling. En de mensen die van de jaren 50 zijn, hebben nog altijd graag de NBG. Maar dit is de herziene staten vertaling. Dit is heel goed. Maar soms moeten wij naar het Grieks oorspronkelijke om bepaalde dingen nog duidelijker te zien. Je hebt al gehoord, de eerste drie versen die, de eerste drie, ja, dan wat is het? Wat hij liet zien, dat gaat helemaal over de roeping en de zending. De Heer Jezus roept 12 apostelen uit zijn discipelen, uit zijn pupillen. Pupil, iemand die van nul begint. Hij roept 12 apostelen, heeft er de hele nacht voor gebeden en hij geeft ze dan een on-job training. Want zijn systeem was een on-job training. Niet zoals wij 3 jaar ergens gaan bijbelschool doen of wat dan ook, maar het was een on-job training. En later roept hij nog een keer 72, of 70, hangt af van welke vertaling je hebt. Laten we zeggen 72. Maar hij zegt eerst tegen die 12, die noemde hij van het ene moment op het andere, van discipel noemde hij ze in 1 keer apostolos, apostelen. En als hij later ze uitzond, gebruikte hij iedere keer de naam apostelos. Apostelos, een gezondere, een heroud. Wij als christen zijn in feite allemaal een heroud, een gezonden van de Heer met een blijde boodschap. Mag ik de nadruk daarop leggen? Blijde boodschap. Soms is het alleen maar op het woord, maar de Heer Jezus houdt van ons. De Heer Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft een blijde boodschap voor ons. En die dragen wij uit. Wij zijn in het Engels heralds. In Lucas 10, daar zie je dat. Op een moment, dus hij gaat verder. Ik geloof, hij heeft voor die 12 gebeden de hele nacht. Maar ik geloof dat hij ook voor die 72 gebeden heeft. Staat er niet in vermeld, maar ik geloof het, want ik kom zelfs heel eventjes op Johannes 17, het hogepriestelijk gebed. En dan zien we dat. Maar in heel de eerste verse van Lucas 10, daar moeten we eventjes naar de Griekse vertaling, dan gaan we dat duidelijker zien. In heel de bediening van de apostelen en heel de bediening van de Heer Jezus zie je altijd die twee samenkomen. Lucas 10, vers 1. Wij lezen daar drie keer achter elkaar, van 1 tot 3, drie keer achter elkaar het woord zenden. In ons Nederlands. In de eerste staat, hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hem 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit. Naar iedere stad en plaats waar hij komen zal. Hij zond hem, apostelen. Hij zond hem, boodschappers van de Heer. Hij zei tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Weer het woord zenden. En hier heb je ekbalo. En ekbalo betekent uitdrijven van. Uitdrijven van verkeerde, ja, zeg maar, demontjes en wat dan ook. En ook als het op gebied van genezing is, ook dat. En sommige ziektes komen wel van die bron. En dan is het zo dat hij zegt van uitdrijven. Er is een verschil tussen een apostello, een gezondene, en een arbeider. In Nederland zeggen ze iemand die de handen uit de mouwen steekt. Dat is een arbeider. En eigenlijk, je gaat het maar na. In die drie teksten die je al gezien hebt, dat is, ik zal het niet meer noemen, allemaal op gebied van de zending. Ga ze maar na. Iedere keer zie je die twee samenkomen. Gezonde, apostello en ekbalo, uitdrijven van. Kijk maar wat de apostelen deden. Kijk maar wat ze met die 72 moesten doen. En dan gaat hij verder en zegt hij in vers 3. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Nou, dat is niet prettig om te horen, maar hij zendt ons als lammeren te midden onder de wolven. En hier heb je dan weer het woord apostel. En gaan we vlug naar Johannes 10. Want ik wil eigenlijk, hij heeft al een stukje uitgelegd, ik wil naar de praktijk. Het is zo mooi om dat ook mee te maken. Johannes 10, heb je het hoge priestelijk gebed... 17, sorry, ja. 17. En daar komt het woord apostello 7 keer in voor. En 6 keer heeft het te maken dat de Heer zegt, uw vader die mij gezonden hebt. Iedere keer vader die mij gezonden hebt. Gij hebt mij gezonden. 6 keer de Heer Jezus. Maar kijk nu eens samen met mij naar vers 18. En daar staat, zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden, apostelen. Wie is hen? Volgens mij niet alleen de 12, maar ook de 72, laten we zeggen de 84. Wat wij weten, misschien heeft de Heer wel meer mensen nog opgeleid, maar wat wij weten, hij heeft hen ook op dezelfde manier in de wereld gezonden, zoals de Heer Jezus in de wereld werd gezonden. Met dezelfde karaktertrek. Wow. Geloof je dat? Ja. Staat er. Ik geloof het, in ieder geval. Nou, en ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen, dus daar zie je dat hij bidt. Ik bid niet alleen voor deze, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En daar ben ik bij. En daar zijn jullie bij. Alle christenen die gekomen zijn na die 84, zeg maar, dat staat hier hen. En ik bid voor deze, maar ook voor hen, voor Paul, voor ons, die na deze tot geloof gekomen zijn. Dus wat wij, ik kan het allemaal niet uit, ik heb eigenlijk een paar avonden nodig, maar wat wij eigenlijk zien in de schrift, is dat het gewoon doorgaat. Dat het niet stopt met apostolische bediening. En sorry daarvoor, het is daar niet gestopt. Het gaat nog altijd door. Zoals we hoorden in andere landen is het heel, heel sterk. Maar ik kom ook naar België. En ik heb het gezien en ik weet het. Toen ik dat hoorde, toen ik dat leerde, dacht ik, oké, ik ga ook eens proberen op die manier bidden. Als er een ziekte is of wat dan ook, ik ga op die manier bidden. En we starten daarmee, we gaan op straat staan in Sint-Truiden. Ik had het op school geleerd hoe het moest. En ja, we hadden al een beetje onder elkaar geoefend en we hadden een paar zaken gezien. Ik zeg, we gaan mee op straat. Met bij ons had ik 10 mensen uitgenodigd van de school. We gaan op straat evangeliseren en we gaan bidden met mensen. Bij ons in Sint-Truiden. Met 2 uur voormiddag en 2 uur namiddag. En omdat ik de enige truienaar was, moest ik alle namen en contacten opschrijven en achteraf gaan telefoneren. Wat er geweest was. En er waren volgens anderen, waren net tot bekering gekomen, er was een gebed geweest en zo verder. En ik mocht gaan bellen. Dus ik bel die mensen één voor één, maar dat viel niet mee. Helemaal niet. We waren er aan de telefoon van, wat denk jij wel? Geen enkele goede telefoon. Ik zeg, wow, heer, als het op die manier moet. Dus heb ik het een beetje losgelaten. 3 maanden later was de cursus gedaan. En toen zei degene die ons leiding had gegeven, we gaan op straat staan en we gaan zo op die manier bidden. Het identiek hetzelfde. En we gaan op straat, in Genk was dat dan. En ik kom er een man af en hij zegt, ik heb bij mijn heup, wil je voor mij bidden? Ik zeg, ja, bid voor hem. En ik bid op de identiek dezelfde manier als toen in Sint-Truiden. En hij zegt, wow! Ik zeg, wat is het? Ik heb geen pijn meer, zegt hij. Ik voel me goed. En dan is hij, ik zeg, wauw, het werkt. En dan even bij hem verder met iemand laten praten en hij is daar tot geloof gekomen. En later heb ik hem nog eens in een samenkomst gezien. Maar toen, na hem, kwam weer iemand anders en nog iemand anders. En de een na de ander, de pijnen gingen weg. En we konden meer en heel open over de Heer Jezus praten. Ik ben dan toen een paar keer mee geweest naar Servië in mei 2015 en in september 2015. En daar hebben wij dingen gezien. Ongelooflijk. Roma-mensen. Ken je de Roma-mensen? Zeg nooit Roma-Zigeuner. Zigeuner is geen Roma en Roma is geen Zigeuner. Maar ze zetten die mensen wel altijd samen. Zelfs op het nieuws zeggen ze dat, Roma-Zigeuners. Maar Roma-mensen zijn heel arm, toch in veel landen. En waar armoede is, waar duisternis is, daar komt Jezus met zijn licht. En die breekt door. Op een moment was met Pasen, er was 400 mensen voor ons en we mochten gaan bidden. En er was een man die doof was. En ik kreeg die man voor mij die doof was. En hij zo... Sorry dat ik dat zo doe, maar zo deed hij. En ik zei tegen mijn collega vrouw die bij me stond, zeg, we gaan voor hem bidden. En in mijn gedachten kwam Marcus 9, waar staat dat de Heer Jezus tegen die doof, zei. En ik kwam in mijn gedachten en ik zeg het op dezelfde manier, maar dan in Jezus' naam, want Jezus zegt niet in zijn eigen naam, in Jezus' naam, doofheid, laat los. En poing, die man zijn oren springen. Hij kon horen. En ik stond voor hem, ik zeg, Jesus in het service. Ik zeg, ik ga nu achter u staan en meer en verder en verder en ik kon horen. 2 dagen later waren we in Vranje, was een meisje ook doofstom. En die vroeg, ja, ook voor gebed. En ik bid met dat meisje hetzelfde als met die man en er gebeurt niks. Ik kom thuis van Servië, hoe laat was ik begonnen eigenlijk? Ik kom thuis van Servië. En wij hebben een voedselbank, alle 3 weken geven wij zo'n kleine 600 mensen eten. Dat noemt Team Hope in Sint-Truiden. Dat is langzaamaan gestart op 4 jaar tijd. Nu, en op die voedselbank kwam iemand van de moslim. En die had de film Jezus vast, een dvd. En hij vroeg aan mij, Jezus, ja, zeg, interesseert u dat? Ja, dat interesseert mij, zegt hij. Maar is die dvd erin? Zeg, ja, is nog in plastic, is er zeker in. Dus, hij ging die meenemen en ik zeg, maar je hebt nog pijn in je rug, want hij stond er zo raar. Ja, ik heb pijn in mijn rug, zei hij. Zeg, wij zijn christen, mogen wij voor uw rugpijn bidden?
Ja.
Oh, oké. Ik pak zijn hand vast, ik bid voor zijn rugpijn en zijn rugpijn weg. Onmiddellijk. Hij zei dan, hij kreeg die nog, hij kreeg die nog, hij kreeg mijn nog. Maar dat kan toch niet? Jawel, zeg, dat is mijn Jezus die dat doet. Dan voor zijn pols, want dat ook bij zijn pols. Hij nodigt mij uit om naar zijn familie te gaan. En van de één familie ga ik naar de ander in Sint-Truiden, in de omgeving van Sint-Truiden, om met moslims te bidden. Heer Jezus heeft iedereen lief. Waar of niet? En er waren dingen dat je zegt van wauw, wauw. Heel simpel. Maar de Heer werkte aan hun hart. En er was een jongen van 18 jaar. Hij zei, ik ben al overal geweest, zegt hij. Ik heb al dokters gehad, ik heb hier aan mijn rechterkant pijn in mijn hoofd en het gaat niet weg. Niks kunnen ze doen. Ik zeg, mag ik ervoor bidden? Ja, zegt hij. Zeg, ik bid voor hem en zijn hoofdpijn gaat weg. Dan word ik uitgenodigd om mee te gaan naar Erfurt, Ex-Oost-Duitsland. Door een familie van die mensen moslim. Zij geloven wel ook in de Heer Jezus als profeet, hè? Maar niet in als zoon van God. Nu, ik zeg, wanneer? Ja, morgen kan je morgen meegaan. Dat was op maandagavond, morgen dinsdag, kan je dinsdag meegaan? Zeg, ja, hoe ver? 530 kilometer van Sint-Truiden tot Erfurt. Enkel? Ik kom thuis die avond, ik zeg tegen Joke, mijn vrouw, Joke, ik ga morgen mee met een paar moslims naar Erfurt, Ex-Oost-Duitsland. Wat blieft, zei ze. Je Paul, ben je wel zeker dat de Heer jou dat heeft ingegeven? Ik zeg, niet echt. Maar wat hij mij al lang heeft ingegeven, ga dan heen. Maak alle volkeren tot mijn discipel. En leer van andere ouderen en zo verder. Het grote zendingsbevel. Zeg, op grond daarvan ga ik. En ik mocht dan met die man zijn vader gaan bidden in de kliniek. En zo verder. Maar één is bijgebleven daarvan, er zijn er een paar die ik achteraf hoorde. Maar ik heb met een tante daar mogen bidden, want ik was eerst in de kliniek en dan mocht ik van de een naar de ander. Echt waar, de Heer raakte die mensen aan. Gelukkig dat ik niet in een radicale groep terechtgekomen ben, want dan zou ik problemen gehad hebben. Het waren gewone middelmatige mensen, moslims. Mijn fout daar was dat ik niet de taalmachtig was, het Kosovaars, en niet het Duits goed genoeg om apostello toe te passen. Heb ik alleen ekbalo toegepast. En ze werden geraakt, tot en met. En een vrouw, op het laatste, was 6:30 s'avonds, die was al de hele dag bezig, van de dag van 3:00 s'middag. En ik had geen tijd om thee te drinken. Maar 6:30 s'avonds komt er nog een tante binnen. Zei ze, allee, Matteo, zei ze. Want ze zeggen liever mijn achternaam, Matteo, dan Jean-Paul. Dat schijnt moeilijker te zijn. Wil je dan een keer bidden voor die tante? Zeg, wat heeft de tante? Ja, de tante heeft astma. Zeg, oké, we zullen voor bidden. Zeg, bid met die vrouw. Zeg, in Jezus naam, astma. En die zegt, wow, zei ze. Zeg, wat is het? Ik word helemaal warm. Uit de bol. Ik zeg, jongen. Ga maar even zitten, ik ga zelfs nog een keer bij je komen om te bidden. En ik denk een kwartier later of zo heb ik nog niet met haar gebeden. Dat was oktober, ik denk dan 2015. En ja, we zijn dan weggegaan en een van de papa's heeft 5 uur aan een stuk gereden terug naar huis. Maar maanden later, de 4e mei van het jaar daarna, hoorde ik heb die neef dan nog een keer tegengekomen, die kort bij ons woont. Ik zeg, hoe is het met jouw tante daar in Erfurt? Die heeft geen astma meer. Heer Jezus. En er belde mij een vrouw, ik ga verschillende getuigenissen achter elkaar geven, omdat zij, je gaat het zien. Je gaat, ik zal eerst een ander zeggen. Op die voedselbank vertelde ik dat verhaal, dat ik met een vrouw gebeden had in Erfurt en die geen astma meer had. Op de voedselbank was een vrouw die van Israëlische afkomst was. Van Netanya. Netanya ligt 40 kilometer van Jeruzalem af. Ik vertel dat. Ja, ze zei, mijn zus heeft een zoontje die heeft astma. En als die komt, ja, oké. Iets later was die zus op bezoek bij haar zuster in België, want die in België woonde, ik kende dat goed Nederlands al, was met een Belg getrouwd geweest. En, maar haar zus kwam af. En haar zus was dan daar denk ik voor 7 of 8 weken. En ze vroeg ook, wil je bidden voor mijn zoontje, die heeft astma. Dus ik bid met die jongen. En ik zag niet direct, daar op het moment zag ik niet direct een verschil. Ik weet niet hoe het nu is. Maar wat had ik in mijn gedachten? Ik zeg, die vrouw is hier. Die komt van zo ver en die komt haar zus bezoeken. Die zou het evangelie moeten horen. En ik zeg tegen de zussen, zeg, mag ik iets vertellen? Ja. Ik zeg, ja, jullie gebeden, je ziet dat de Heer werkt. Maar mag ik vertellen dat de Heer Jezus van jou houdt? Maar voor hen is dat, hè? Als Jood. Ja. Dus ik op mijn heel eenvoudig Engels, en dan zij, die wat Nederlands kon, vertaalde soms vanuit het Engels naar het Hebreeuws, was daar een mix van drie taaltjes, maar ik in al mijn eenvoud heb het evangelie uitgelegd aan die twee zussen. En op een moment, dan zie je de ogen, hè? De ogen zijn de vensters van je ziel. En die ogen begonnen te tranen. Ik zeg, jullie hebben het begrepen. Ik zeg, mag ik voor je bidden dat de Heer Jezus een jaar komt? Alle twee. En ze leerden de Heer kennen. Apostello, blijde boodschap, verkondigen is nog altijd beter dan zieke genezen die het evangelie niet horen. Het moet altijd gepaard gaan. Van een naar ander. Soms moeten we bidden dat ze genezen en dan het evangelie uitleggen. En soms is het evangelie uitleggen en dan bidden voor genezing. Maar nooit, ik zou zeggen, ze laten naar huis gaan met alleen maar gebed voor genezing. Als je kan, leg het evangelie uit. Want achteraf komen er meer problemen. Maar dat is toch te lang om uit te leggen. Maar wat gebeurde er nog? Die donderdag daarna, de avond daarna, kwam mijn collega die op de voedselbank ook werkt. Die was in Antwerpen geweest op de voedselbank. En ik kom bij mij thuis binnen en hij had iets achter zijn rug en hij zei, Paul, ik heb een cadeau voor u, zegt hij. Ik zeg, ja. En hij had het achter zijn rug uit, een Hebreeuwse Bijbel. Ik zeg, wauw, dan moet ik vlug naar die zussen, want ik denk dat die binnenkort terug gaat vliegen naar Netanya. Dus ik naar Alken, want die woonde in Alken. En ze was nog daar, want dat was een donderdagavond. En ze is dan vrijdag terug het vliegtuig opgegaan. Ik zeg, ik heb een cadeau voor jullie. En toen ze die Bijbel zagen, man, opnieuw. Die moed schoon. Ze waren zo blij dat ze een Bijbel zagen. Nou, de Heer Jezus is vandaag de dag nog altijd dezelfde als toen. En hij gebruikt jou en mij op een eenvoudige manier het evangelie te brengen. Op de voedselbank kwam een vrouw. Die had heel veel meegemaakt. Heel veel. Er was een moordaanslag op haar gepleegd. Ze had een messteek in haar keel gehad, naar hals gekregen en één in de borst. En ze zegt, ik heb gevochten tegen de dood, maar ik heb het overwonnen in de zin van ik ben eruit geraakt en ik heb het overleefd. Maar nu zat ze met ingewanden pijnen tot en met. Ze had zoveel ingewanden pijnen, ze zegt, oh, ik vind het toch zo ellendig. Ze zegt, ja maar kijk, wij zijn hier christen. En zeggen, als je wil, kunnen we daar eens voor bidden. Maar als je dat de eerste keer hoort, dan klinkt dat zo'n beetje Chinees. Je moet eerlijk zijn. Als je dat voor de eerste keer tegen de mensen zegt, die wil met mij bidden. En ze zeiden, nee, laat maar, misschien 3 weken later. Misschien bij de volgende bedeling. En inderdaad, 3 weken later komt ze terug. En ze zegt, Paul, je mag met mij bidden, want ik heb zo last van die ingewanden, die buik, dat gaat maar niet. Ik zeg, oké. Zeg, ik heb ook mijn vrouw bij gehad, ik bid nooit met mijn vrouw alleen. Als het kan, altijd mijn vrouw erbij. En zeg tegen Jok, leg je hand op haar buik. Ik mijn hand op haar hand. En we bidden voor haar buik. En ik zeg, doe eens iets wat je niet kon doen. En zij staat recht uit die stoel. En zegt, wauw, dat kon ik niet. Ik voel me zo goed. Ik voel me zo goed, zei ze. En dat heb ik al jaren niet meer gehad. Ik voel me zo goed. En als ze dat dan meemaken, je hebt met hun gebeden, je hebt de evangelie nog niet uitgelegd, dan is het zo dat hun hoofd vol zit. Ga eens na, je hebt zoveel jaren rugpijn. En in één keer is dat van één moment tot ander moment weg. Dan denk je maar aan één zaak. Wauw, ik ben van die pijn af. En dan mag er nog een man voor je staan, die probeert de evangelie uit te leggen, maar dan komt er daarna niet meer in. En dan, dat is mijn ervaring. En dan zeg je tegen hem van, kijk, de Heer Jezus heeft jou lief. De Heer Jezus heeft dat gedaan. Niet Chapeau, niet Joker, maar de Heer Jezus. En dan geef ik de evangelie mee met een Nieuw Testamentje. En dan leg ik de evangelie, als het kan, heel snel uit. En zeg, dat moet je lezen. Zeg, neem dat mee. Zeg, maar nog één ding, voor ik je laat gaan, is er nog één ding wat je moet doen. Je moet die man vergeven die dat gedaan heeft. En toen kwamen we op een hekelpunt, want onvergevingsgezindheid is de wortel van vele ziekten. Ik zei tegen haar, jij kan er niets aan doen wat je hebt meegemaakt. Die pijn die jou is aangedaan, daar kan je niks aan doen. Maar die pijn die blijft voor de rest van jouw leven, door hetgeen wat die man gedaan heeft, daar kan je wel iets aan doen. En dat moet je hier een besluit nemen in jouw hersenen, in jouw verstand. Vergeef die man met jouw verstand. Je kan dat niet met je hart. Dat zit veel te diep. Dat doet veel te veel pijn. Dat gaat niet met je hart. Maar als je dat met jouw verstand doet, je zegt gewoon, ik, zoals ik, in Jezus naam, ik vergeef die persoon die dat gedaan heeft. Zeg, als je dat doet, dan zakt dat naar je hart. En zij, zo ging ze weg. 3 weken later komt hij terug naar de voedselbank. Zo'n big smile. Ik zeg, wauw, wat is er met jou gebeurd? Wel, zei ze, ik heb gedaan wat jij gezegd hebt. Ik ben bij ons in een kerkje gegaan. Ik weet niet van welk dorp ze is. Ik kan het nagaan als ik het papieren opvraag, maar dat doe ik niet. Ik weet niet van welk dorp ze is of van welke stad. Ze zei, ik ben in een kerkje geweest bij ons. En ik heb gedaan wat jij gezegd hebt. Ik heb die persoon de namen genoemd en in Jezus naam vergeven. En inderdaad, zei ze, er viel iets van mij af. En daarbij, zei ze, ik heb jouw bladje gelezen, jouw evangelie, de brugillustratie, heel eenvoudig. Ik heb het gelezen en ik heb op laatste dag een bedje gedaan. Ik ben een hele andere persoon, zei ze. Maanden later zag mijn vrouw haar op de markt in Sint-Truiden. En ze vroeg, en hoe is het bij jou? Ik kan uren vertellen hoor, Gerrit. Er was een vrouw die belde, maar het gaat ook via de telefoon. De Heer Jezus is zo geweldig. Ook een gebed gaat zonder telefoon, dat weet je. Maar ook met de gsm. Er belde een vrouw van Brederen naast het ruilen naar mij. En die zei, Paul, wil je bidden voor mijn kleinzoon? Hij is 10 jaar en hij heeft epilepsie. Ik zeg, ja, geef hem maar aan de telefoon. Ik bid. En ik bad met die jongen. En wat ik niet wist, achteraf hoorde ik dat van de oma. Hij had daarna tegen zijn oma gezegd, oma, Jezus heeft mij genezen, zegt hij. Direct daarna, oktober was het ook ergens. Juli, dus hij heeft van toen geen aanval niet meer gehad. Het jaar daarna, de maand juli, moest hij op controle bij Gasthuisbergen. Gasthuisbergen is wel de kliniek hè, van België. 3 dagen hebben ze hem onderzocht met allerlei dingen op zijn hoofd en bloed en wat dan ook. 1 augustus daarna krijgt de mama en de papa het medisch verslag waarin stond. Die jongen, zijn naam zal ik niet noemen, volledig genezen, verklaard. Dat is mijn Jezus, dat is onze Jezus. Waarom België? België werd dood. Het is aan het groeien, het is aan, het is aan het opkomen. Er is een open, dat heb ik straks tegen Gerrit ook gezegd, er is een open hemel ontkomen op dat gebied ook. En ik ben blij dat jullie dit vandaag horen, en dat Gerrit het ook zo op die manier heeft uitgelegd. God is vandaag de dag nog altijd dezelfde. Maak ik nog een paar voorbeelden, dan zal ik stoppen. Kanker. Wow. He? Alleen mijn naam al. Ik wist hoe het werkte. Ik wist hoe ik moest bidden. En wel, bij ons hebben wij in Sint-Truiden 3 kleine gemeentes. 2 evangelische, 1 kleine Pinkster, waar ik nu de laatste tijd zo wat in zit. Maar ik ben eigenlijk in een evangelische gemeente waar, wat Gerrit straks ook zei, tot geloof gekomen. De rots. Maar goed, en wij kennen elkaar. wij zoeken elkaar op, we wisselen elkaar af, het was spreekbeurt, dus we kennen elkaar. En er was een zuster van ons, die op een andere plaats ging, maar zo'n schat van een vrouw. Ik ben 43 jaar christen, zij ongeveer 40 jaar denk ik. Kanker. Ik wist hoe ik moest bidden. Ik zeg, weet je wat, ik ga met haar bidden. En ik ga maandagavond dan naartoe en ik bid met haar. Gebeurt er nog niks. Verder, een jaar aan een stuk, elke maandagavond. Er waren dingen die verbeterden en die terugkwamen. Op een moment kreeg ik telefoon van de man. En hij zei, Paul, ze is er niet meer. Een jaar aan een stuk, elke maandagavond, met haar gebeden. Ze is gestorven aan kanker. En ze vroeg mij, Paul, wil jij de samenkomst, begrafenis samenkomst leiden? Dat pitst. Dat is moeilijk. Een andere broeder, ook van een andere gemeente. Ik werd gevraagd om met hem te bidden, kanker ook. Zijn vrouw, die me dan ook al jaren goed kende, die zegt, wil je ook voor mij een man komen bidden? Ik zeg ja, maar ik heb ondertussen geleerd dat wij ook mogen gebieden op bepaalde dingen en zeggen, in Jezus' naam, ziekte of kanker, verdwijn of ga weg. En ik deed dat. En ik ging met hem, denk 3-4 keer, misschien 5 keer bidden. En toen zei hij op het moment, Paul, dat gebieden bidden. Wij als evangelissen, dat moet voor ons niet. Op die manier toch niet. Wij zullen wel. Trouwens, God is soeverein. God kan alle gebeden antwoorden. Is het gebiedend, is het vragend. Als hij wil ingrijpen, dan doet hij dat. Maar ze zei tegen mij, maar dat die manier van bidden wat je nu hebt gezien of geleerd, dat moet je toch maar niet doen. Hij stierf ook. En ze vroegen, wil jij, want dat had hij gevraagd, wil jij de prediking verzorgen op zijn begrafenis? Dat is ook pijnlijk. Maar je ziet de groei, wat Gerrit straks zei, geloof groeit. Ik was in Tienen uitgenodigd om eerst straatwerk en daarna met de mensen van de gemeente te bidden. En we doen dat. Komt een vrouw, na alles afgerond was, en die vroeg, wil je voor mij bidden? Ik heb zo pijn in mijn buik. Maar ze zei me de oorzaak niet. Ze zei niet wat het was. Ik zeg, oké. Dit moet zijn. Ik heb zo pijn, zo pijn. Ik zeg, oké, is goed. Ze bid voor haar, en toen ging de pijn onmiddellijk weg. En dat was mei, ik weet niet meer welk jaar, maar het jaar daarna, dit jaar, juli, mocht ik opnieuw daar gaan spreken, in Tienen. En zij kwam na de samenkomst op mij af. En ze zei, ik moet je toch iets vertellen, zei ze. Ik zeg, ja, wat jij niet wist, vorig jaar mei, had ik kanker. Graad 2, of stadium 2, moet ik het zeggen. Graad 2. En ik had zo bang, zei ze, voor graad 3. Maar graad 3 is er nooit gekomen. Heer Jezus heeft mij genezen. Ik zal nog eentje dan. Je ziet dat het werkt. Waar of niet? Ik kreeg een telefoontje van een vrouw van Maasmechelen. En die zei, Paul, wil je bidden voor die zuster? Het gaat helemaal niet goed met haar. Ontsteking in de buik, zo erg. Die is helemaal weg. Die staat heel van de kaart. Is heel, heel slecht. Wil jij, als je kan, nu op een maandagavond voor haar bidden? Aan de telefoon. Dus ik bel die, want ik had die gsm-nummer gekregen. Maar die vrouw nam niet op, die kon niet meer. Ze nam niet op. En ik dacht, dan ga ik de dag erna, onder de middag, ergens bidden. Maar die dag erna waren wij met een kleinkind en een vriendinnetje in de Olmense Zoo, de dierentuin. En onder de middag ben ik daar ergens gaan staan met veel lawaai. Heb ik met die vrouw gebeden, toen had ze wel opgenomen. En haar pijn zakte, want dat vraag je dikwijls, hoeveel pijn heb je van 1 tot 10. Haar pijn zakte van niveau 8 naar 1. In 1 gebed. Vrijdag daarna kreeg ik een berichtje. De dokters hadden tegen haar gezegd, die ontsteking is zo zwaar met tumorale effecten, hadden ze gezegd. En ze hadden haar heel slecht nieuws gegeven in het begin al. Die vrijdag daarna kreeg ik een berichtje. Halleluja, alle eer aan onze Heer Jezus. Ik heb helemaal niks meer. Ze kunnen niks meer vinden. En dat is mijn Jezus. Is alles gemakkelijk gegaan? Helemaal niet. Met vallen en opstaan. Maar dat is een woord wat ons leert volharden. Iemand zei eens ooit, als je met 20 mensen gebeten hebt en er gebeurt niks, en de 21ste wel, gebeurt er wel iets, begin dan met nummer 1 opnieuw. Snap je? Maar geef niet op. Ik weet niet of iemand van jullie, noemt hem, Todd White kent, die man met zijn dreadlocks. Spectaculair tot geloof gekomen vanuit de drugswereld. Hij ging de straat ook op. Hij had het ook zo geleerd. Hij ging de straat op en zo staat er en zo ga ik bidden. 3 maanden aan een stuk. 500 mensen gebeden. Niks gebeurde er. Niks. Tot de 501ste kwam. Een man, een veteraan, en mevrouw ziet het, zie knikken. Een veteraan vanuit de Vietnamoorlog, geloof ik. Met platen in zijn rug en zo verder, in een rolstoel. Die man genas. En toen is hij verder gegaan. Ja. Ik noem nog 21 woorden, onthoud die. Ja, dat kan je niet onthouden op één keer. Maar ik heb nu al geleerd. Hier in België hebben we dikwijls te maken met die dingen. Ik zie ze regelmatig. En soms moeten we bidden tegen boosheid. Tegen verslaving, tegen bitterheid, tegen verwarring. En ik lees verder: depressie, ontmoediging, angst, schuld, pijn, wat ook, geestelijke pijn. Jullie hebben het vorige keer gehad over geestelijke genezing, maar ook lichamelijke pijn. Zwakheid, eenzaamheid, lust, mind control, armoede, trots, rebellie, afwijzing, droefheid, schaamte, onvergevingsgezindheid. Die noem ik echt bij namen. Die kom ik zo dikwijls tegen. Wie van ons, dan moet je naam je hand niet omhoog steken, maar wie van ons heeft nog nooit iets gehad tegen iemand? Maar als het blijft hangen, en het gaat jaren en jaren mee, dan groeit dat. Dan is het onvergevingsgezindheid en dit leidt jou in een bepaalde richting die niet goed is. Doe wat je gehoord hebt vandaag. Is er zo'n persoon in jouw leven, dan zeg je straks, in jouw verstand, niet met je hart, kan niet, maar in jouw verstand ga je zeggen, ik vergeef die persoon in Jezus naam. En het laatste was hekserij, ik kom ook nog tegen. Dit is, ik zeg nogmaals, ik kan uren vertellen, want wat de Heer al 5 jaar tijd mij heeft al laten zien al. Alleen al op het gebied, Apostello, Ekbalo, en eigenlijk moet het er nog bij komen, wat Gerrit straks zei, grote gebedsgeneters die komen op hun plaats en die zijn terug weg. Maar dan moeten de pastors goed geleid worden, dat ze ook in de heerlijkheid van de Heer blijven. Want als ze dat niet doen, dan komen er andere dingen op hun af. Sorry, ja, klaar.
Chapeau, hartelijk dank.